Goedemorgen gemeente en ik wil me graag aansluiten bij de paasgroet die door de eeuwen heen heeft geklonken. De Heer is waarlijk opgestaan. En wij willen daar vanmorgen ook in het bijzonder bij stilstaan. Ik zou wel zeggen, hoe kan dat ook anders? Ik wil met u lezen uit Johannes 20. Johannes 20 vanaf vers 19. Marijn heeft al iets van verteld. Het zal gaan over Thomas. Een van de discipelen van de Heer Jezus. Johannes 20 vanaf vers 19. Hebben we het allemaal gevonden? We hebben allemaal een bijbeltje bij de hand. Dat is wel nodig voor morgen. We gaan de tekst inderdaad systematisch langs. En we willen daar het een en ander met elkaar delen daarover. Ik begin in vers 19. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus. En hij stond in hun midden. En hij zei tegen hen, vrede, zei u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede, zei u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden en zei, vrede, zei u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd? Zalig, gelukkig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van de discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gasten. Betrouwbare ooggetuigen zijn waardevol in de bewijsvoering van belangrijke gebeurtenissen. Ooggetuigen zijn daarom van grote waarde, omdat hun verklaring van de feiten wel eens daadwerkelijk doorslag kan geven of iets daadwerkelijk gebeurd is. Daarom gaat de politie op zoek naar ooggetuigen als een strafbaar feit is gepleegd. Een overval, een schietpartij of een ander misdrijf. Om de ware toedracht te kunnen achterhalen. En ook de rechter maakt mogelijk gebruik van ooggetuigen om een zo eerlijk mogelijk vonnis te vellen. Door ooggetuigen weten we ook wat er in het verleden is gebeurd. Wat er bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog is plaatsgevonden. Welke verschrikkingen er toen zijn geweest. Zoals de massale deportaties van miljoenen mensen en ook de Holocaust. De moord op 6 miljoen Joden in concentratiekampen. Dankzij ooggetuigen zijn daar bewijzen ten over. Dankzij ooggetuigen weten we wat er precies toen is gebeurd. Dankzij hen kunnen we vandaag de dag de herinnering aan die verschrikkingen levend houden. En of iets echt waar is, daadwerkelijk is gebeurd, wordt beoordeeld aan de hand van een gezond Bijbels principe. Is het door minimaal 2 getuigen gezien of meegemaakt, dan is het daadwerkelijk gebeurd. Dan is het waarheid. Als we ditzelfde principe nou eens toepassen op de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, dan zouden de verklaringen van 2 ooggetuigen voldoende bewijs moeten zijn dat dat een historisch feit is. De Bijbel leert evenwel dat niet 2 ooggetuigen de opstanding van de Heer Jezus Christus bevestigen, maar vele tientallen, ja honderden ooggetuigen. Allereerst is daar het getuigenis van de apostel Johannes zelf, die aan het eind van zijn evangelie schrijft: dit is de discipel die van deze dingen, waaronder de opstanding, getuigd en deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarheid is. En Paulus, die schrijft aan de Korintiërs dat de opgestane Jezus is verschenen aan Kefas, aan Petrus. En daarna aan de 12 discipelen. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen zijn ook ontslapen. Met andere woorden, je kon in die tijd, toen Johannes dat schreef, bij die broeders te raden gaan of het inderdaad zo was. En verder schrijft Paulus, hij is daarna verschenen aan Jacobus en aan alle andere apostelen. En als laatste is hij ook aan Paulus verschenen, als aan een ontijdig geborene, schrijft hij. Zoveel ooggetuigen, zoveel mensen die bevestigen dat zij de Heer Jezus gezien hebben, dat ze met hem gesproken hebben, dat ze met hem gegeten hebben, dat ze met hem hebben gewandeld op de weg. Zoveel ooggetuigenissen die bevestigen dat de opstanding van Jezus Christus daadwerkelijk een historisch feit is. Het is niet zomaar gebeurd in een boek in de Bijbel. Nee, het is daadwerkelijk gebeurd. Het is historisch feit. De opstanding van Jezus Christus is daarom geen verzonnen verhaal, zoals vandaag de dag nog steeds wel eens wordt beweerd. Het is het centrale thema van een nauwkeurig vastgelegd ooggetuigenverslag. Het is een gebeurtenis die voor de grootste ommekeer in de menselijke geschiedenis heeft gezorgd. De opstanding van Jezus Christus uit de dood is daarom het hart van ons christelijk geloof. En het is het overtuigende bewijs dat de Bijbel de waarheid spreekt en is. Zonder opstanding uit de doden is ons geloof zinloos. Dat schrijft Paulus ook heel nadrukkelijk. Als hij zegt in 1 Korinthe 15... als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ons geloof. Dan zegt Paulus, dan zijn ook wij valse getuigen geweest. Indien wij hebben getuigd van God dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gevestigd hebben, dan zegt Paulus, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, en ik heb dat in het vet gedrukt, maar nu, dat is de ommekeer in zijn betoog, Christus is opgewekt uit de doden. Het is een zekerheid. En hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. En een van de meest opvallende getuigen van de opstanding van Jezus uit de dood is Thomas. Ongelovige Thomas, zoals Marijn al zei. Ja, dat etiket hebben wij hem opgeplakt. Zo staat daar bij ons de boek, Ongelovige Thomas. Maar is dat terecht? Ik denk het niet en we zullen het ook straks zien. Thomas, die kreeg deze bijnaam omdat hij zich maar moeilijk liet overtuigen van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar het is juist en vooral dankzij zijn getuigenis dat wij, om het zomaar te zeggen, het wettig en overtuigend bewijs hebben dat Jezus echt is opgestaan. en dat het geen verzinsel is van mensen. De Bijbel zegt niet zoveel over Thomas. We weten dat hij zich mocht rekenen tot de kring van de 12 discipelen. De 12 vertrouwelingen die met Jezus waren opgetrokken, die door hem waren uitgekozen om 3 jaar lang met hem samen te trekken, om later zijn apostelen te worden, zijn afgezanten in deze wereld. Thomas is zijn Arameese naam en Didymus zijn Griekse naam. Was iemand die weinig op de voorgrond trad. Je zou kunnen zeggen, hij was met recht een achtergrondfiguur. En toch kunnen we uit een paar versen die over hem staan opgetekend in de Bijbel iets afleiden van zijn persoon en zijn karakter. En vooral in Johannes 11 vers 16 staat een veelzeggende uitspraak over hem. Als Jezus naar Bethanië, vlakbij Jeruzalem, wil reizen om daar Lazarus, die al enige dagen in zijn graf ligt, op te wekken uit de dood. En Thomas is de discipel die de gevolgen vreest die zullen komen. Hij is bang dat de Judeese Joden eindelijk de kans zullen schoonzien om hun dreigementen waar te maken. Om die rabbi uit dat verachtelijke Nazareth in Galilea te grijpen en te doden. In de ogen van de pessimistische Thomas zou die reis naar Bethanië wel eens helemaal verkeerd kunnen aflopen. En zijn reactie naar de andere discipelen is dan ook cynisch. Laat ook wij meegaan om met hem te sterven. De woorden zijn typerend voor zijn denken. Thomas is nogal zwaarmoedig van aard. Heeft heel snel de neiging om het leven van de donkere kant te bekijken. Voor Thomas is het glas nooit half vol, maar altijd half leeg. Maar daarmee is nog niet alles over hem gezegd. Het karakter van Thomas heeft ook namelijk een keerzijde. Want uit de woorden, laat ook wij gaan om met hem te sterven, blijkt tegelijkertijd zijn grote liefde voor de Heer Jezus. En zijn enorme toewijding aan hem. Thomas was namelijk een discipel, en dat zegt het naam discipel al, iemand die huis en haard verlaten had voor zijn meester. Die alles had opgegeven om Jezus overal te volgen. Hij was loyaal aan Jezus en bereid tot elke prijs bij hem te blijven. Ja, hij was zelfs bereid om met hem te sterven. Thomas was de eerste discipel die sterk rekening hield met het feit dat Jezus wel eens zou kunnen sterven. Maar hij was de laatste van alle discipelen die geloofde in zijn opstanding uit de dood. Bovenal was Thomas super kritisch. Dat blijkt onder andere tijdens de paasmaaltijd met zijn discipelen. Als hij spreekt over zijn heengaan naar de Vader. Als hij zegt, en waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u, dan is het Thomas die namens de groep uitroept, Heren, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Nee, Thomas slikte niet alles voor zoete koek. Zelfs niet van zijn leermeester Jezus. Thomas durfde kritische vragen te stellen. Hij wilde begrijpen wat Jezus zei. Hij moest er wel bij kunnen. Nu, deze Thomas was er niet bij toen de opgestane Jezus zich op de avond van Paaszondag aan zijn discipelen vertoonde. Misschien moeten we wel zeggen, hij kon er niet bij. Zijn zwaarmoedige karakter, zijn pessimistische kijk op het leven hadden hem meteen doen afhaken toen hij het verschrikkelijke nieuws over de dood van Jezus had vernomen. Thomas was diep bedroefd. Was zwaar teleurgesteld over deze onverwachte wending in zijn leven. Een droom was veranderd in een nachtmerrie. Zijn toekomst was in duigen gevallen. Zijn verwachtingen bedrogen uitgekomen. De man, notabene, die hij zo hoog had staan. Van wie hij zulke hoge verwachtingen had. Die voor een ommekeer in Israël zou kunnen zorgen, was dood. Het was over en uit. En dus had Thomas zich onttrokken aan de kring van de discipelen. Zonder Jezus was de kring van discipelen voor hem een kring zonder werkelijk middelpunt. En wat er overbleef was een verpakking zonder inhoud. Het kloppend hart was er immers uit. En dus was het voor Thomas zinloos om nog langer samen te blijven komen als discipelen van een dode rabbi. Zodoende was Thomas er niet bij op die avond van Paaszondag. toen de discipelen bijeengekomen waren. We weten niet waar dat was. Misschien wel in dezelfde bovenzaal in Jeruzalem waar de Jezus voor zijn dood met zijn discipelen de paasmaaltijd had gevierd. Of wellicht in het huis van Maria, de moeder van Johannes. Zeker is dat allerminst. Maar wat wel zeker is, dat we mogen aannemen dat de discipelen bijeengekomen waren om die dag door te spreken, die eerste dag van de week, wat er allemaal op die dag was gebeurd. Het was immers een veel bewogen dag geweest. Een dag die was begonnen met het ontstellende bericht dat het graf van Jezus was geopend en dat zijn lichaam was verdwenen. En daarna waren ze opgeschrikt door berichten van vier groepen mensen dat zij de Heer Jezus in levende lijven hadden ontmoet. Dat was Maria van Magdala, die als eerste bij het graf was geweest. En ze was snel naar Petrus en Johannes gegaan om het hun te vertellen. En ook die waren naar het graf gegaan om te bezien of het allemaal zo waar was. En daarna had Maria van Magdala de Heer Jezus in levende lijven ontmoet. En ook nog drie andere vrouwen had de opgestaande Heer gezien. En verder waren er nog die twee discipelen die niet behoorden tot de kringen van de 12. Die in grote opwinding waren teruggekeerd uit Emmaus. En ze hadden gezegd dat zij de Heer Jezus hadden gezien en gesproken. En ook ging nog het verhaal rond dat ook Petrus de Heer had gezien. Ja, al met al was dat een dag vol met emoties geweest. Eerst van intens verdriet en bittere teleurstelling. En later van grote twijfel en hevige opwinding. Maar bovenal van grote vrees. Vrees voor de Joden. Angst voor de Joodse leiders die Jezus hadden laten kruisigen. En nu wel eens op zoek zouden kunnen zijn naar de volgelingen van Jezus. Om ook hen op te pakken en te dood te brengen. Vandaar die hermetisch gesloten deuren. Zowel de toegangsdeur op de binnenplaats als de voordeur van het huis waarin de discipelen bijeengekomen waren, waren hermetisch gesloten. Uit vrees voor mensen. De discipelen waren getuigen van Christus undercover, zou je kunnen zeggen. Zoals Jozef van Arimathea, lange tijd in het geheim een discipel van Jezus was geweest. Het waren ook nog eens getuigen zonder de minste verwachting dat zij Jezus zouden terugzien. Immers, hij had aan Maria van Magdala laten weten dat hij zijn discipelen zou voorgaan en dat hij zou opgaren naar de hemel, naar zijn vader, die ook hun vader is. En vandaar dat de discipelen enorm schrikken als Jezus ineens in hun midden staat. Johannes zegt daar niet zoveel over, maar Lucas des te meer. Hij vermeldt dat de discipelen in eerste instantie zo verbijsterd zijn dat ze denken een spook of geest verschijnen te zien. Lucas schrijft letterlijk: en ze werden angstig en zeer bevreesd en ze dachten dat ze een geest zagen. De discipelen hebben Jezus niet zien of horen komen. Hij was daar zomaar, plotseling stond hij in hun midden. En over dit onverwachte verschijnen van Jezus zijn vele verklaringen gegeven. Sommige uitleggers, ja, die menen gewoon dat Jezus door de deur was gekomen zonder dat de discipelen dat hadden gemerkt. Anderen zeggen, ja, Jezus was al die tijd al in het midden, maar onzichtbaar. En heeft zich toen ineens zichtbaar voor hen gemaakt. Beide verklaringen vind ik niet erg sterk en nog minder overtuigend. De verklaring die mijn inziens het meest overeenstemt wat de Bijbel daarover zegt, is dat de opgestane Jezus aan zijn discipelen verschijnt met een verheerlijkt lichaam. En dat is een lichaam dat geestelijk, hemels van structuur is. Een lichaam dat niet gebonden is aan aardse natuurwetten. Maar dat Jezus in staat stelt om zomaar ineens bij zijn discipelen te zijn. Paulus zegt daar enkele dingen over in zijn eerste Korinthebrief. Als hij spreekt over de dood en opstanding als respectievelijk het zaaien van een natuurlijk lichaam en het opwekken van een geestelijk lichaam. En in de Filippenzenbrief schrijft Paulus dat Jezus bij zijn wederkomst ook ons lichaam, wat hij een vernederd lichaam noemt, zodanig zal veranderen dat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Het verheerlijkte lichaam van Jezus heeft vlees en botten en draagt de littekens van de kruisiging. En tegelijkertijd verschilt het totaal van een gewoon menselijk lichaam. Dat is ook mijn inziens de verklaring waarom Jezus niet direct wordt herkend door Maria van Magdala bij het graf. En waarom de Emmausgangers op weg naar huis Jezus niet herkennen, maar voor een vreemdeling houden. Zijn verheerlijk lichaam stelt Jezus in staat om onherkenbaar te zijn voor de mensen. En zowel in tijd als in ruimte te gaan en te staan waar hij mij wil. Zo zit hij bij de Emmausgangers aan tafel en zo is hij terug bij de discipelen in Jeruzalem. Jezus komt en gaat. En als het moet, dwars door muren en gesloten deuren heen. De opgestane Heer kan overal bijkomen. Is dat niet een geweldige, troostrijke gedachte? En toch gaat het hier niet om hoe Jezus bij zijn discipelen kwam, maar dat hij kwam. Jezus zoekt zijn verslagen, teleurgestelde en angstige discipelen op. Hij komt om hun ongeloof, hun verdriet, hun teleurstelling over zijn dood weg te nemen. Om hen te bemoedigen en vrede te geven in hun hart. Jezus komt om het verlorene te zoeken en te redden. Dat was zijn bediening, dat is zijn bediening nog steeds tot de huidige dag. Shalom, zegt hij tegen de discipelen. Dat is de bekende Joodse groet van vrede. Maar uit de mond van de opgestaande heiland heeft deze groet een veel diepere en rijkere inhoud. Door zijn dood en opstanding is er immers vrede mogelijk geworden tussen mens en zijn schepper, tussen God en mens. God, die wij door het geloof in Jezus Christus onze Vader mogen noemen. Het is de vrede die Jezus voor zijn dood had beloofd aan de discipelen en ook aan ons. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Het is de vrede van Christus die alle verstand te boven gaat. Ook vandaag, de dag, zoekt Jezus mensen op. Om zijn vrede aan te bieden. Mensen die van hem vervreemd zijn. Die zich van de kerk hebben geïsoleerd uit onvrede, frustratie, ongeloof. Misschien bent u hier wel vanmorgen, omdat u zich net als Thomas eenzaam, teleurgesteld en in de steek gelaten voelt. Dan mag ik tegen u, tegen jou zeggen dat de opgestane Heer, en Marijn zei het al, ook vanmorgen in ons midden is. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Jezus is hier om u, om jou op te zoeken. Om een ontmoeting van hart tot hart te hebben. Om zijn shalom te geven. Die innerlijke rust en zekerheid van het hart. Dat het goed zit tussen u en God de Vader. De opgestane heiland Jezus Christus wil dat in ieders hart geven. En vooral in de harten waarvan de deuren hermetisch gesloten lijken te zijn. De komst van Jezus verandert het verdriet en de blijdschap van de discipelen in grote vreugde. Zoals hij voor zijn dood had voorzegd. En hij geeft zijn discipelen opdracht uit te gaan in de wereld. Om te gaan getuigen wat zij gezien en gehoord hebben. Zoals Jezus was gezonden in de wereld, zo zendt hij zijn discipelen nu in de wereld. Om het verlorene te zoeken en te redden. En daartoe blaast Jezus de Heilige Geest op of in hen. Zo kun je beide lezen. Precies zoals God bij de schepping van de mens, door zijn adem de mens zijn het leven had ingeblazen. Hoe we dit vers overigens exact moeten verstaan, weten we niet echt. Ook daar zijn diverse verklaringen voor gegeven. Maar de meeste uitleggers houden het op een symbolische vooraankondiging van de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. En dat is ook wel een beetje logisch, want immers de discipelen zullen straks in de kracht van de Heilige Geest hun evangeliebediening aanvaarden. Niet voor niets wordt hier de zendingsopdracht in één adem genoemd met de goddelijke volmacht die de discipelen ontvangen om zonden te vergeven. Vers 23. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Dit voorrecht om zonden te vergeven was voor die tijd nog uitsluitend voorbehouden aan God zelf. Maar hier krijgen de discipelen als ambassadeurs, als afgezanten van God, op voorhand al dezelfde volmacht. In de naam van de opgestaande Jezus Christus en in de kracht van de Heilige Geest, die ze op de Pinksterdag zullen ontvangen, mogen zij uitgaan in de wereld en de zonden vergeven van mensen die belijden te geloven in de opgestane Christus. Zoals ook wij, vandaag de dag, op grond van Gods woord en uit naam van Christus, mensen die hun zonden belijden, mogen wijzen op de vergeving van zonden. De eerste zendingsopdracht die de discipelen mogen gaan uitvoeren is het opzoeken van de afwezige Thomas. En dat vind ik geweldig mooi. De opgestane Jezus zocht de discipelen op toen deze zich uit vrees voor mensen hadden teruggetrokken achter hermetisch gesloten deuren. En een dag na hun glorieuze ontmoeting met de opgestane Heer gaan de discipelen op zoek naar de teleurgestelde Thomas. Staan ze bij hem op de stoep en brengen ze hem dezelfde boodschap die Maria van Magdala bracht. Wij hebben de Heer gezien, zeggen ze tegen hem. Letterlijk vertaald staat er trouwens, en zij bleven tegen hem zeggen dat zij Jezus hadden gezien. De discipelen doen al wat later hun belangrijkste opdracht zal worden: getuigen van de opstanding van Jezus Christus. En ze beginnen in eigen kring. Ze beginnen bij iemand die worstelt met zijn geloof, die het moeilijk heeft. Ze beginnen bij Thomas. En ze zeggen voortdurend tegen hem: de Heer is niet dood, maar hij leeft. Hij is waarlijk opgestaan. We hebben hem zelf in levende lijven gezien. Wat doen wij trouwens met mensen die dreigen af te vallen uit onze kring? Die misschien afhaken als het gaat om hun geloof? Hebben wij net zoveel liefde en pastorale zorg voor hen als de discipelen voor Thomas? Hebben wij echt voldoende oog voor elkaar? Willen wij elkaar blijven bemoedigen en aansporen om te volharden in ons geloof in de opgestaande Heer Jezus Christus? Misschien wel als we het juist heel erg moeilijk hebben of als we veel tegenslagen in het leven ontmoeten. Durven wij elkaar aan te sporen om onze onderlinge samenkomst niet te verzuimen, maar te blijven volharden om te blijven komen onder het woord van God, omdat ons geloofsleven versterkt en opgebouwd mag worden? De reactie van Thomas is in ieder geval niet waar de discipelen op hadden gehoopt. Integendeel. Hij reageert precies tegenovergesteld. Gedesillusioneerd als hij is, gaat hij niet in op de mooie verhalen van zijn vrienden. En superkritisch zegt hij: als ik zijn handen niet zie, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Thomas is geen lichtgelovige. Nee, hij is met recht een zwaar gelovige. Hij gaat niet over één nacht ijs. Hij accepteert niet klakkeloos wat anderen zeggen. Nee, Thomas wil zelf kunnen vaststellen of het waar is wat er allemaal wordt beweerd. Hij heeft niet genoeg aan het getuigenis van zijn medediscipelen, maar hij wil zelf kunnen zien, zelf kunnen voelen. Hij wil met eigen ogen de littekens kunnen zien die de spijkers hebben achtergelaten in Jezus' handen. En met eigen vingers de plaats betasten waar de speer Jezus zijde heeft doorboord. Hij wil zien en voelen dat het om de opgestane Jezus gaat. Uitsluitend dan heeft hij voor zichzelf het doorslaggevende bewijs dat Jezus echt leeft. Dat zijn meester daadwerkelijk is opgestaan uit de dood. En omdat hij deze stringente voorwaarden stelde, kreeg hij zijn bijnaam Ongelovige Thomas. Heeft hij deze bijnaam terechtgekregen? Ik zei het u al, ik denk van niet. Thomas geloofde immers voluit in Jezus Christus als de Zoon van God. Maar hij stond alleen uiterst kritisch tegenover het bericht van zijn opstanding uit de dood. Zijn probleem was dat hij de eerste keer er niet bij was toen de Heer Jezus aan zijn discipelen verscheen. Thomas had het opstandingsnieuws van horen zeggen. Hij moest het doen met de mondelinge getuigenissen van zijn medediscipelen. En dat was nu net niet voldoende voor een zwaar teleurgesteld en superkritisch mens als Thomas. Je vraagt je haast af, wilde Thomas dan wel geloven? Wat denkt u? Nou, reken maar van yes. Thomas had zijn hele leven immers aan de Heer Jezus gewijd. Hij was hem overal gevolgd. Hij was bereid om zelfs zijn leven voor hem te geven. Ja, Thomas wilde wel geloven, met hart en ziel zelfs. Maar hij kon het niet. Hij had geen zicht op Gods opstandingskracht. Zijn hart zat op slot. Thomas had zijn hart hermetisch toegesloten voor de waarheid van de opstanding. Thomas was een gevangene geworden van zijn eigen pessimistische denkwereld. Alle pogingen hem op andere gedachten te brengen had hij koppig afgewezen. Eigenzinnig als hij was, hield hij vast aan zijn sombere gedachten en gevoelens. Alles was toch immers voorbij. Voor Thomas hoefde het helemaal niet meer. Hij was er klaar mee. Thomas. Zijn naam betekent tweeling. En daarin, in dit alles, is Thomas onze tweelingbroer. Want hij reageert precies zoals ook wij vaak kunnen reageren. Hij is onze tweelingbroer in zijn liefde tot de Heer Jezus, zijn toewijding. Maar hij is ook onze tweelingbroer in zijn twijfel, in zijn moeite om te geloven. In Thomas herkennen we onszelf, hoe elke gelovige kan zijn. Ja, in Thomas herkennen we ook de andere discipelen. Want was Thomas nu de enige discipel die zich moeilijk liet overtuigen van de opstanding van Jezus? Nee dus. In feite was er niet één discipel die van meet af aan geloofde in de opstanding van Jezus uit de dood. Alle discipelen waren diep teleurgesteld. Voor hen gold allemaal dat hun wereldje was ingestort. Met de kruisdood van Jezus was ook hun hoop vervlogen. Voorgoed de bodem ingeslagen. Al hun dromen dat Jezus als lang verwachte Messias de gehate Romeinse bezetter zou verjagen, waren wreed verstoord. Hun verwachtingen in rook opgegaan. En ze hadden, zoals ze daar bij elkaar waren, geen andere verwachting meer dan ook zij snel opgepakt en berecht zouden worden door de Joodse leiders. Vandaar die hermetisch gesloten deuren, weet u nog wel? En alle discipelen reageerden met groot ongeloof op het bericht dat Jezus was opgestaan uit de dood. Marcus schrijft nadrukkelijk dat de discipelen niet geloofden toen zij hoorden dat Jezus leefde en aan Maria van Magdala was verschenen. En als de beide Emmausgangers aan de discipelen vertellen van een bijzondere ontmoeting met Jezus op de weg naar Emmaus, dan staat er heel veelzeggend: maar zij geloofden ook hen niet. Marcus vertelt ons dat Jezus bij de eerste keer, als hij aan de discipelen verschijnt, hen hun ongeloof en hardheid van hart moet verwijten, omdat zij de getuigen niet hebben geloofd die hem hebben gezien nadat hij was opgestaan. En Lucas schrijft dat alle discipelen zich pas werkelijk lieten overtuigen dat de opgestane Jezus leeft, dat hij geen spook of geestverschijning was, nadat hij een stuk gebakken vis had gegeten voor hun ogen. Nee, niet één van de discipelen die 3 jaar met Jezus waren opgetrokken, gereageerde in geloof toen ze hoorden van de opstanding. Niet één. Stuk voor stuk waren zij ongelovige Thomassen. Ook voor hen gold geen geloof zonder het bewijs. Net als Thomas konden zij alleen maar worden overtuigd doordat de levende Jezus Christus persoonlijk aan hen wilde verschijnen. Weet u, met eigenzinnige mensen zoals Thomas en de andere discipelen kan de Heer niets beginnen. Aan hen kan hij zijn wil niet bekendmaken. Jezus echt leren kennen is pas mogelijk als we van harte bereid zijn om hem te zien. Om hem te ontmoeten zoals hij is. Als er echte bereidheid is tot volledige overgave aan God en aan zijn woord. Dan is een serieuze ontmoeting mogelijk. En gelukkig voor ons weet de opgestaande Heer Jezus Christus raad met eigenzinnige mensen zoals Thomas. En dat blijkt een week later. als de tweede ontmoeting plaats heeft tussen Jezus en de discipelen. En dit keer is Thomas er wel bij. Wellicht heeft hij zich laten meeslepen door het enthousiasme van zijn medediscipelen. Misschien was het diep van binnen toch wel een groot verlangen om te zien wat er misschien wel zou kunnen gebeuren. Wie zal het zeggen? In ieder geval mogen we hier de trekkende hand van de Heere zien. Hij wilde zich aan Thomas laten zien. Maar niet aan hem alleen. Nee, eerst brengt Jezus Thomas terug bij de plaats waar hij thuis hoort. In de kring van de discipelen. Veelzeggend is dat. Ook voor ons. En dan herhaalt de geschiedenis zich weer. Precies zoals de eerste keer. Weer komt Jezus onverwacht binnen en staat hij ineens in hun midden. Maar dit keer gaat zijn aandacht speciaal uit naar Thomas. Jezus wil er alles aan doen om de kritische Thomas tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Uit zijn mond klinkt daarom geen enkel verwijt. Niet zo van, Thomas, waarom heb je niet geluisterd naar je discipelen? Waarom heb je hen niet geloofd wat ze zeiden? Waarom heb je je niet laten overtuigen? Je had het beter moeten weten, Thomas. Nee, niets van dit alles. De Heer Jezus kiest nadrukkelijk voor de pastorale aanpak. En hij demonstreert zijn goddelijke alwetendheid. Hij weet immers precies hoe Thomas zich voelt en wat hem beweegt. En dus komt hij hem tegemoet in zijn twijfel en ongeloof. En hij haalt exact dezelfde voorwaarden waarop Thomas had gezegd te zullen gaan geloven. En hij gebiedt Thomas zelfs te doen wat deze vooraf had geëist. Hij zegt, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. Geloven, dat is alle ongeloof afwijzen. Er is geen tussenweg. Jezus vraagt van Thomas geen geloof zonder bewijs. Integendeel, hij gebiedt Thomas zelfs te geloven op grond van wat hij ziet en mag voelen. Thomas moet van de Heere zijn vinger in de littekens van zijn wonden steken. Alsof hij ziende blind is. Geduldig en liefdevol wil Jezus zijn ongelovige discipel voor zich winnen. Hij geeft Thomas volop de gelegenheid om hem te zien, om te voelen dat hij daadwerkelijk is opgestaan. En hij moedigt hem aan om dat echt te gaan geloven. Sommige uitleggers denken dat Thomas Jezus daadwerkelijk heeft betast zoals hij geboden had. Zij baseren zich onder meer op Lucas 24 vers 39, waar Jezus die opdracht geeft aan de andere discipelen. En Thomas is daar niet bij. Daar heeft hij gezegd, zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En dezelfde Johannes die ook dit gedeelte geschreven heeft, begint zijn eerste brief met wat er was vanaf het begin. Wat wij gehoord hebben. Wat wij gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben. En onze handen getast hebben van het woord des levens. Feit is echter dat in deze ontmoeting met Thomas daarover niet concreet wordt gesproken. En stiekem denk ik omdat Thomas toen al lang was overtuigd dat Jezus was opgestaan. Omdat Jezus hem precies had kunnen vertellen wat er in hem was omgegaan. Het is door deze goddelijke alwetendheid dat Thomas ineens ontdekt wie hij voor zich heeft. Dat hij ineens ontdekt dat hij Jezus al kende als mens, maar niet als de almachtige God die ook voor hem mens was geworden. En dat brengt hem tot de krachtigste geloofsbelijdenis die er in de Bijbel te vinden is. Mijn Heer en mijn God, roept hij uit. Een getuigenis dat in kracht vele malen groter en dieper is dan dat van Nathanael van Petrus, die eerder had beleden dat Jezus de Zoon van God was. De geloofsbelijdenis van Thomas spant echter de kroon. Mijn Heere en mijn God is zijn overwinningskreet over zijn ongeloof. Hij is zich ineens heel goed bewust wie Jezus Christus werkelijk is. En hij belijdt dat Jezus God is. En dat is echt geen impulsieve belijdenis. Want daar is de superkritische Thomas de man niet naar. Nee, het is een geloofsbelijdenis die recht komt uit zijn hart. En waarmee hij echt een grens overging. Want een mens gelijkstellen aan God is in de oren en ogen van een orthodoxe Jood een doodzonde. Het staat gelijk aan godslastering. En toch beleidt Thomas dat Jezus God zelf is. De gelovige Thomas erkent dat God aanwezig is in Jezus' leven, sterven en opstanding. En ook dus nu dat hij in hun midden is. Maar zijn getuigenis gaat nog een stapje verder. Hij zegt niet alleen dat Jezus God is, maar hij beleidt ook wie Jezus voor hem persoonlijk is. Hij is mijn Heere en mijn God. Thomas zegt, deze opgestane Jezus Christus is mijn God die mij geschapen heeft. Deze opgestane Jezus is mijn Heer die mij herschapen heeft. Wiens eigendom ik ben geworden, omdat hij mij heeft gekocht met zijn bloed aan het kruis van Golgotha. Ik geef mij helemaal over aan hem. Hij is de opgestane Heer en Heiland. En hij mag het nu volledig voor het zeggen hebben in mijn leven. Thomas geloofde toen hij Jezus levend en wel had gezien. Maar hij vertrouwde op zijn zintuigen en niet op wat er was getuigd door zijn discipelen. Hij reageerde vanuit zijn emoties, zoals zoveel mensen in onze samenleving zich vaker laten leiden door emoties dan door hun verstand. Zelfs in onze kerken en gemeenten ontkomen wij er niet aan deze emo-cultuur. Ook in onze kringen zijn er nog steeds Thomas-christenen die hun geloof bouwen op wat zij voelen en wat zij ervaren. Maar de inhoud van ons geloof mag daar niet afhankelijk van zijn. Thomas wilde eerst zien en voelen. Maar nergens in de Bijbel wordt de mens opgeroepen om af te gaan op zijn zintuig. Nergens staat gelukkig zij die voelen of zien. Nee, de opgestane Jezus houdt ons een heel ander principe voor. Hij zegt, zalig, gelukkig ben je. Zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Wij kunnen Jezus niet op dezelfde wijze ontmoeten, zoals Thomas die zondag na Paas. We zijn niet in de gelegenheid om hem te zien, om te voelen. Wij zullen het moeten hebben van horen zeggen. En daarbij moeten we vooral letten op wie wat heeft gezegd. En dat is primair de Heere in zijn woord. Eerst zien en dan geloven, zei Thomas. Maar Gods woord leert ons eerst geloven en dan pas zul je zien. Blaise Pascal, een christelijke filosoof en theoloog in de 17e eeuw, omschreef het christelijk geloof als jezelf helemaal overgeven aan God en je verstand gebruiken. Hij zei, je moet twijfelen waar dat nodig is, je moet zeker zijn waar dat nodig is en je moet je overgeven waar dat nodig is. Je moet dus niet zomaar alles geloven, maar je moet ook niet aan alles twijfelen. Bij oprecht geloof komt het dus in de allereerste plaats neer om te geloven in de opstanding van Jezus Christus. Om dat als waarheid te aanvaarden op grond van Gods woord. En dan pas zullen we het ook geestelijk gaan zien. Paulus zegt, want wij wandelen door geloof. Wij leven door geloof, uit geloof. En niet door aanschouwen, niet door het te zien. Petrus zegt, hoewel u hem, Jezus Christus, niet gezien hebt, heb je hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich dan met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Jezus' lichamelijke verschijning was tijdelijk, maar Gods woord is eeuwig. En de Bijbel leert dat de lichamelijke ontmoeting met de opgestane Jezus Christus heeft plaatsgemaakt voor een geestelijke ontmoeting met hem. Hij komt nu toe. Hij komt naar ons toe. In de allereerste plaats in de Bijbel. Daarin zien we hem zoals hij werkelijk is. In Gods woord lezen we over hem en zijn leven. Over zijn dood en over zijn opstanding. We lezen daarin over de vele getuigen die hem hebben gezien. Die hun bevindingen hebben meegedeeld. Om door te kunnen geven aan latere generaties. En daarmee ook aan ons. In de tweede plaats mogen we de opgestane Heer Jezus Christus ontmoeten. In de viering van de maaltijd des Heren. Zoals we ook vrijdag hebben gedaan en op elke eerste zondag van de maand doen. Want juist in de tekenen van brood en wijn biedt de opgestane heiland Jezus Christus ons de tastbare, concrete bewijzen aan van zijn lichaam en bloed. Opdat wij zullen eten opdat wij zullen drinken en zo oprechte gemeenschap met hem mogen hebben. Gemeente, zo alleen kunnen wij Pasen vieren. Het feest van de opstanding van Jezus Christus. Pasen is het feest van de herkenning, maar ook van de erkenning. Opdat we zullen geloven dat de opstanding van Jezus Christus waarheid is, echt gebeurd is. Pasen dwingt ons allemaal tot het maken van een keuze. Pasen vraagt om ons ja te zeggen tegen de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Daartoe zocht de heiland zijn discipelen op. Omdat hij het van groot belang was, vond dat zij zijn ooggetuigen zouden gaan worden. Opdat ook wij door hun ooggetuigen verslagen zouden gaan geloven. Ook vandaag zoekt Jezus nog steeds kritische mensen op, zoals Thomas. Ook voor hen geldt dat zij eraan zullen moeten geloven. Want het is immers een zaak van leven en dood. Jezus zoekt ons op door middel van zijn woord en door middel van zijn Heilige Geest. Hij wil ons tot geloof brengen door middel van de vele ooggetuigenissen in de Bijbel dat hij daadwerkelijk is opgestaan. En vooral het getuigenis van Thomas mag daarin, denk ik, doorslaggevend zijn. Als ook een kritische geest, als hij eraan moest geloven dat Jezus het vlees geworden woord van God, door God gezonden is, ja, dat hij God zelf is, ja, dan is hij daarmee de kroongetuige van de opstanding van Jezus. En dat mag van blijvende waarde voor ons zijn. Wie het getuigenis van Thomas leest, zegt Johannes, kan niet meer om de opstanding van Jezus heen als historisch feit. Nee, niemand heeft nog een excuus om nee te zeggen tegen de opstanding. Johannes zegt daarom aan het einde van dit hoofdstuk dat Jezus vele tekenen in het bijzijn van de discipelen heeft gedaan die echter niet allemaal vermeld zijn. Maar, schrijft Johannes, de tekenen die ik wel heb beschreven, en daar is de opstanding de allergrootste van, heb ik geschreven met als doel opdat u gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in mijn naam. Gemeente, daar draait het uiteindelijk allemaal om. Om het leven te hebben in de naam van de Heer Jezus Christus. Om te kunnen leven vanuit de zekerheid van zijn opstanding uit de dood. Ik nodig u vanmorgen uit om vandaag door de ogen van onze tweelingbroer Thomas te zien op Jezus Christus. Om te geloven in de opgestane Heer en Heiland. Om je toe te vertrouwen aan Hem. Dan pas ga je je geloof beleven en uitleven. En ik verzeker u, dat is het allerbeste leven dat er is. Amen.